Zullen we samen bidden? We gaan stil worden voor u, Vader in de hemel. Daar hebben we van gezongen zo even. En we zijn hier gekomen om stil te worden voor u. En te luisteren naar wat u ons wilt zeggen. Dank u dat we in de gelegenheid zijn om naar dit gebouw te komen. Dank u dat er een verlangen in ons hart was naar een ontmoeting met u. En dank u, Heer, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u zelf in het midden bent. Op dit moment bent u heel duidelijk bij ons. U bent bij de kinderen, maar u bent ook bij degene die thuis moesten blijven, om welke reden dan ook. En ons grote verlangen, Heer, is dat er vandaag gejuicht zal worden in de hemel, omdat mensen jong en oud u vinden als heiland en verlosser. Verheerlijk uw naam vanmorgen. Uit genade. Amen. Het is een tijd geleden dat ik in uw midden mocht zijn. Hij is niet aan. Deze is die ook aan. Het werkt. Ja, hij komt toch. Ja. Ik word nooit vertrouwd, hè. Is het signaal zwak? Ja, het is een tijd geleden, een beetje door omstandigheden. Moeders werd ziek en ik dacht dat ik er kwijt was. Echt, ze was heel ernstig ziek. Ik kon geen adem meer halen, dus ze heeft 14 dagen in het ziekenhuis gelegen. En toen zij thuis kwam, toen kreeg ze een acute hernia. Dus toen lag ze te kronkelen van de pijn. Het was een nare tijd, maar er is toch ook iets wonderlijks mee aan de gang. Want de laatste keer dat ik hier was, heb ik u een lied laten zingen. En ik heb dat uiteraard zelf meegezongen. En toen heb ik gezegd, dat lied dat blijft maar in mijn gedachten hangen. En dat is nog steeds zo. Ik wil dat straks ook met u zingen, want dat is dat prachtige lied uit opwekking. God van trouw, u verandert niet. En als er iets is wat wij heel duidelijk ervaren in Purmerend, dan is het dat. In december, zo vlak na de kerst, had ik... Mijn vrouw lag in dat ziekenhuis en ik had een schrijfblok op tafel liggen. En daar had ik een agenda gemaakt voor 2014. En ik zat er naar te kijken. En toen kwamen drie dochters binnen. En die zagen dat. En een van hen zei boos, wat moet dat? En ik zei, dat is de sprekerslijst voor 2014. Nou, zeiden er twee, ik zou er maar mee stoppen. En toen dacht ik, misschien is dat wel zo. Alleen, ik vond dat mijn kinderen daar niet over mochten beslissen. Toen zij weg waren, heb ik elke dag dat mijn vrouw in het ziekenhuis lag gezegd, Heer, daar ligt een agenda op tafel, die heb ik gemaakt. Het gaat erom dat de zondagen eventueel ingevuld worden, maar alleen als u dat wilt. Als u nou vindt dat ik moet stoppen, laat er dan niemand bellen. Nou, dat is toch een eerlijke afspraak. En dat heb ik elke dag gezegd. Heer, laat er niemand bellen als u het niet wilt. En op nieuwjaarsdag, toen ik had mijn vrouw gelukkig nieuwjaar gewenst via de telefoon, want ik mocht nog niet naar daartoe. En toen belde een van de dochters, degene die het felst was, met het zeggen van, stop nou maar eens een keertje. En ze zei, pap, wil je graag? Ik zei, nou, dat is het niet zozeer. Ik weet niet wat de Heer wil. Toen zei ze, nou, ga dan maar spreken. als u weg bent, kom ik bij mam. Nu zit ze er ook. En dat was een lichtpuntje. En het was iets van die trouw van God die je laat weten, hoor eens, de dingen gebeuren zoals ik dat regel. En daarom ga ik vanavond, vanmorgen met u nadenken over iets kleins. Want wij willen altijd iets groots. Ik hoorde van de week een paar mensen praten over een genezingsdienst. En er waren, ik weet niet wat voor geweldige wonderen gebeurd. Allemaal van die prachtige dingen. Niet dat je het allemaal zo duidelijk kon zien. Maar iemand had zijn stem terug en die had maanden niet gepraat. En er was iemand die kon weer zien. En allemaal van die grote dingen. En er was een oudere dame bij en die zei, ik wil ook nog iets zeggen. Ik heb de hele week griep gehad, maar ik ben beter. En toen stonden de anderen een beetje te kijken, zo met een gezicht van, wat praat jij nou over? Wat is dat nou voor onzin? Maar dat is dat kleine, hè? Daar moet u goed aan denken. God is ook in de kleine dingen. En als je een hele dag hebt lopen hoesten en proesten en naar was en je hebt gezegd, Heere God, alstublieft, ik wil er zo graag van af en je bent de volgende dag beter, dan moet je beginnen met te zeggen, dank u wel dat u geholpen hebt en dat het over is. We hebben een God van trouw en hij verandert niet. En we gaan het zingen met elkaar. Het is 542 uit Opwekking. aangedaan hoor, door die te laten zingen. Want als u het echt met uw hart hebt meegezongen, dan zingt u het vanavond nog. En het komt echt elke dag tot vervelens toe, volgens mijn vrouw, in mijn gedachten. En dan loop ik weer te galmen in de badkamer. En het ergste is, het mooiste is, door dat lied ben je niet uit je goede humeur te krijgen. Ik werd vanmorgen om 5:00 gewekt door de hond. Dat is de 3e keer van de week. Ik denk dat hij ziek is, ik weet het niet. Maar hij stond met zijn poot tegen mij aan te tikken. Dan komt hij de slaapkamer in en hij stond te blaffen. Hij moest eruit. Om 5:00. Hoe haalt hij het in zijn kop? En ik liep buiten met een dikke muts op en kleren over mijn pyjama aan. En ik betrapte mij erop dat ik liep te neurieën. God van trouw. Dat is toch gek? Dat is toch raar? Maar ik kon niet boos worden op dat beestje. Ik dacht, het is toch een lieve toog. En ik heb hem uitgelaten en weer in zijn mand gelegd en zo. En vanmorgen heb ik hem nog eens extra toegeknikt toen ik wegging. En met een diepe zucht ging hij liggen en ik mocht weg. Slaperig en wel. Lieve mensen, we gaan een stukje lezen uit dat woord van God. Het is zo'n prachtig boek, hè. Ik lees met u uit Johannes 18. We lopen iets vooruit. Alvast naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Vooral naar Goede Vrijdag. En ik lees dus uit Johannes 18. Ik begin te lezen bij het eerste vers. Na dit gezegd te hebben ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was die hij met zijn discipelen binnenging. En ook Judas, zijn verrader, wist die plaats, omdat Jezus daar dikwijls was samengekomen met zijn discipelen. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars van de overpriesters en fariseeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Jezus dan, alles wetende over wat hem overkomen zou, kwam naar voren en zei tot hen: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazareer. Hij zei tot hen: ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen hij dan tot hen zei: ik ben het, deinsde zij terug en viel het ter aarde. Wederom dan stelde hij hun de vraag: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazareer. Jezus antwoordde: ik zei u dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld werd dat hij gesproken had: wie gij mij gegeven hebt, uit hen heb ik niemand laten verloren gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De naam nu van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus: steek het zwaard in de schede. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Nu een tekst uit Lucas. Lucas 22, vers 51. Laat ik 50 er maar bij lezen, vers 50. En iemand van hen trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zeide, laat het hierbij. En hij raakte het oor aan en genas hem. Daar gaan we over nadenken met elkaar. We gaan eerst nog een lied zingen met elkaar uit Opwekking. En dan vertel ik u meteen maar dat er een extra collecte is. De eerste collecte is voor de gemeente. En de tweede is voor Mercy Ships. 599 zingen we met elkaar. 599. Nog voordat je bestond, kende hij je naam.
Thank you.
Ik denk dat God er wel van houdt om mensen af en toe eens een beetje te plagen. Want hij plaagt mij vaak. Bijvoorbeeld als ik mij voor moet bereiden op een dienst. En helemaal in deze tijd. Want dan gaat bij mij door mijn gedachten wat zo even gezegd werd bij de voorzang. Die 40 dagen. Wat zouden wij weten? Wat zouden wij doen als we wisten wat er op ons afkwam? Ik vind het moeilijk. Altijd dat voorgaan. En helemaal sinds dat moment van een jaar of 14 geleden. Want toen heb ik in een dolle bui al mijn boeken weggegeven. Alles. Er was een jongen die ging studeren. En ik zei, nou joh, je mag mijn boeken. En ik heb de hele boekenkast leeggeruimd en alleen een concordance overgehouden. En ik dacht, altijd dat gesnuffel in die boeken. Dan is er ook geen kunst aan om een preek te maken. Je pakt hier een boek en daar een boek, je schrijft wat over, je hebt een preek. Ik dacht, het moet van boven komen. Dat was niet zomaar een vrome gedachte. Ik meende dat oprecht. Maar ik kom erachter dat de Heere God je dan ook wel eens een beetje kan laten bungelen. En dan loop ik een hele week te praktiseren over de vraag, waar moet het nu zondag over gaan? En dat was deze week ook weer zo. En op een of andere manier werd ik op een bijzondere wijze geholpen door een bejaard echtpaar. Als ik zeg bejaard, dan bedoel ik dat ze ouder waren dan ik. En ze liepen voor mij op het winkelcentrum. En ineens, hoe ze het zo snel deed, die oude dame, dat weet ik niet, maar ineens bukte ze. En ik zag waarom. Er lag een 5 euro stuk. Zo'n muntje. En ze pakte het op met een stralend gezicht. En de man zei, nou. Dat is het hoor. En toen zei ze, ja maar. Je moet ook dankbaar zijn voor het kleine. Want het kleine is ook belangrijk. En die zin die maalde door mijn gedachten en ik kwam thuis en ik las dat lijdensverhaal nog maar weer eens door. En ondertussen hoorde ik op een gegeven moment dat gesprek over gebedsgenezing. En die lieve dame zeggen, ik had griep en ik ben beter. Een beetje dat spottende lachje van anderen, wat is nou een griep? Maar zij wist het, ik had daaraan kunnen sterven. Maar God heeft me genezen, het kleine is toch ook belangrijk. Ik denk dat we dat vast moeten houden. En ik dacht bij mezelf, wat is nou het kleine in de Bijbel en wat is het grote? U weet toch wat het eerste wonder was wat de Heer Jezus deed. Ik zal niet door de rijen gaan, maar u weet het. De bruiloft Cana. En dat heerlijke wonder water, ordinair water, werd in wijn veranderd. Daar is al zo vaak over gepreekt. En er zijn zoveel stelletjes getrouwd met een tekst uit dat verhaal. Jezus was ook genodigd. Het spreekt ons aan. Ineens zien we watervaten vol met wijn. En als u mij nou vraagt, wat betekent dat nou? Dan zeg ik, nou, ik denk dat het betekent dat God wil dat het feest doorgaat. de bruiloft te Kana kon doorgaan. Door dat grote wonder. Het mag dan donker worden op de wereld en er mogen op het ogenblik dingen gebeuren waarvan je zegt, waar moet dit naartoe? Dit kan nooit goed gaan. Ik verzeker u, het feest gaat door. Dat geweldige feest van de bruiloft des Lams, als al Gods kinderen om de troon van de Heer Jezus Christus vergaderd zullen zijn. En voor eeuwig zullen zingen, het wordt feest. Ook al ziet het er nu niet naar uit misschien. Ja, dat grote wonder, dat spreekt me wel aan, net als altijd, hè, met genezingsdiensten, die spectaculaire dingen. Dat spreekt ons aan. Maar wat was nou het laatste wonder van de Heer Jezus? Dat eerste wonder, dat is opvallend. Water wordt in wijn veranderd. Maar wat is nou het laatste wonder? En ik denk, daarvoor moeten we naar de Hof van Gethsemane. En dan zeg ik er maar eerlijk bij, je hoort daar nooit eens een keertje over spreken. Ja, je hoort wel zeggen dat de Heer in de Hof van Gethsemane was. En je hoort wel spreken over het feit dat de discipelen sliepen terwijl hij gevraagd had of ze wilden waken. En je hoort wel spreken over de worsteling van de Heer Jezus, Vader, indien gij wilt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar er is nog iets. En het staat notabene op een centrale plaats in dat lijdensverhaal. Ik wil proberen te ontdekken met u of daar voor ons een boodschap in staat. Want het is niet voor niets in de Bijbel vermeld. Daarom heb ik met u gelezen dat stukje uit Johannes, maar ook die tekst uit Lucas 22. Want daar wordt een naam genoemd. Malchus. Zo'n computer is tegenwoordig overal goed voor. Als je er tenminste mee overweg kunt. En dat gaat me slecht af, moet ik zeggen, maar ik heb toch die naam Malchus op een gegeven moment eens ingetikt. En nou zijn er mensen die beweren dat dat een Joodse naam is. Is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Want staat in ons evangelie, Malchus was een slaaf. En dat mocht helemaal niet. In Leviticus 25 staat dat nooit een van de volksgenoten een slaaf mocht zijn. Dat was een wet van God. Want ze waren slaven geweest in Egypte, dat was voorbij. Je kon arm worden, je kon failliet gaan, je kon een grote schuld hebben, maar je mocht zo iemand nooit tot een slaaf maken. Je mocht zo iemand zelfs geen slavenwerk laten doen. Dagloner, dat kon. En zo kon zo iemand die in de problemen was geraakt, dan nog een beetje proberen zijn schuld te vereffenen. Dat kan een hele tijd duren, tot het 50ste jaar. En als dan dat 50ste jaar aanbrak, dat jubeljaar, dan werd de schuld kwijtgescholden en dan kreeg je je bezit weer terug. God wilde geen onderscheid. Dat doet me altijd denken aan die prachtige psalm uit de Bijbel. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Dat is een psalm waar ik vaak aan denk. Ik houd ook erg veel van de psalmen. Dat kan niet anders, want vroeger moest ik op school elke maandag een psalmversje opzeggen. Dus ik ken ze allemaal. En ik vond het prachtig om ze te zingen. Ik vind het wel eens jammer dat het een beetje uit de gemeente verdwijnt. Want wat is dat mooi. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Kijk, als je daaraan denkt, dan ga je ook zingen. God van trouw, u verandert nooit. Want hij blijft vol liefde. Dat zei de dominee vanmorgen ook voor de radio toen ik in de auto zat. Hij is vol van liefde. Nou, zo'n dergelijk vriendelijk aangezicht moeten de mensen ook aan elkaar laten zien. Zoals God bereid was om te vergeven en bereid is om te vergeven. Zoals er bij God altijd een nieuw begin is, zo moeten mensen, doodgewone mensen, die kinderen van God, elkaar altijd een nieuw begin gunnen. Vandaar dus dat jubeljaar, want er ging er een streep door de rekening. Malchus merkt daar niets van. Malchus is een slaaf. En de hoge priester in wiens dienst Malchus was, de man die de wetten moest handhaven en aan de mensen moest leren, die overtreedt de wetten zelf. Malchus merkt in zijn leven niets van dat vriendelijk aangezicht. Hij heeft maar te doen wat de hoge priester zegt. En daarom wordt hij met een stelletje anderen erop uitgestuurd om Jezus gevangen te nemen. Maar als ze bij Jezus komen en als ze hem vast willen grijpen, dan komt die onstuimige Petrus, die altijd haantje de voorste is, oh wat mag ik die kerel toch eigenlijk graag. Dan komt die Petrus naar voren en die heeft een zwaard in zijn hand. Petrus, de man die gezegd had dat hij wel met Jezus wilde sterven. Nou, nou gaat hij wat doen. Hij heeft een zwaard. Als u Lucas 22 leest thuis, dan ontdekt u dat ze er zelfs twee hadden. Lange messen, zegt een andere vertaling. Waarom? Waarom dat zwaard? Nou, de Heer Jezus had gezegd, ik heb jullie erop uitgestuurd, zonder geld en zonder voedsel. Heeft het jullie aan iets ontbroken? Nee, zeggen ze dan. Nou, zegt hij, nu gaan we naar Jeruzalem. Wie nu geld heeft, moet een zwaard kopen. Lucas 22, vers 36. En toen zeiden de discipelen, en we hebben er twee. En toen heeft Jezus het hoofd geschud, want ze hadden hem niet begrepen. En hij zei, het is wel goed zo. Weet u, de mensen die voor dat paasfeest naar Jeruzalem gingen, die hadden altijd een zwaard of een lang mes bij zich. Er moest immers een lam gekocht worden. En dat lammetje wat we voor het eerst leren kennen in Egypte, als het bloed van dat lam aan de deurpost wordt gesmeerd, dat lammetje moet geslacht worden, dat moeten de mensen zelf doen. Daarom is Petrus ook in bezit van een zwaard. En als hij ziet dat al zijn vrienden toekijken, dan gaat hij dat zwaard gebruiken. En hij slaat ermee naar Malchus. Niet van boven naar beneden, want dan zou hij waarschijnlijk de schouder geraakt hebben. Nee, hij heeft horizontaal geslagen. Want hij is zo vol boosheid, hij wil Malchus het hoofd afslaan. En hij raakt het oor. Letterlijk staat er het oortje. En dat oortje, dat is dat oorlelletje. Dat kleine dingetje wat we allemaal hebben. Het valt eigenlijk best mee. Het zal even gebloed hebben. Maar verder valt het toch mee, zo'n oorlelletje van je oor af. Nou ja, valt wel mee. Nee. Het valt helemaal niet mee. Want je moet bij het lezen zoals er staat. Hè? En er staat er in Exodus 21 dat als je iemand, als je een slaaf met een stok slaat en je verminkt hem, dan zul je zeker ter dood gebracht worden. Oh, dat is andere taal. ter dood gebracht. Stelt u eens voor. Ze brengen Malchus weg met dat bloedende oor. En natuurlijk nemen ze dat stukje oor, dat oorlelletje mee. Dat is het bewijsstuk. Maar ze nemen Petrus ook mee. En tegen de hoge priester zeggen ze dan, hij heeft het gedaan. Die volgeling van Jezus heeft uw slaaf verminkt. Dan was niet alleen Jezus, maar dan was ook Petrus ter dood veroordeeld. Ziet u het? Dit is geen kleinigheid. Net zo min als dat je van kleine zonden kunt spreken. Ik heb daar nog wel eens een gesprek over met die kleinkinderen van mij. Er zijn er een paar, wel geteld twee, die echt geloven. Maar als je de jongste van die twee, u kent hem wel, hij heeft er eens een keertje achterin gezeten over zonde hoort praten, nou, dan zijn er een heleboel kleine zonden die niet meetellen. En dan moet ik altijd tegen hem zeggen, moet je eens goed luisteren, Peter. Zonde is zonde. En het loon wat de zonde geeft, dat is de dood. En u kunt vanmorgen zeggen, ach, wat maakt dat nou toch uit, zeg, waar maak je druk over, zo'n klein oorlelletje, ja, ja. Maar Petrus, als we het letterlijk willen nemen allemaal, en dat doen we toch, Petrus is des doods schuldig. Weet u, het leert ons eigenlijk dit, we zijn er allemaal gloeiend bij, omdat het loon dat de zonde geeft de dood is. En als er niet iemand was geweest die het voor ons had opgenomen, dan waren u en ik eraan gegaan. Ja, dat moeten we even goed op ons in laten werken. Want we moeten het vanmorgen weten voordat we hier de deur uitgaan. Of Jezus voor ons tussen beiden is gekomen. Of we verder mogen leven. Of we behouden zijn. U moet het allemaal weten. Heel zeker weten voordat u de Goede Vrijdag gaat beleven. Of u echt een kind van God bent. Het weet, door de tussenkomst van de Heer Jezus Christus ben ik behouden. Want anders ga je eraan. En daarom komt Jezus hier in Gethsemane tussen beiden. Hij zou zo met zichzelf bezig kunnen zijn. Er komt zo ongelooflijk veel op hem af en het is allemaal zo dreigend. Maar hij komt tussen beiden. Want met zijn daad verhindert Petrus Jezus gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn vader. En bij Jezus gaan woord en daad hand in hand. Hij wijst de daad van Petrus niet alleen af, maar hij geneest ook Malchus. Je leest er niks meer over, dat vind ik altijd zo jammer, hè? Maar dan denk ik bij mezelf, die Malchus die zal toch wel het een en ander gedacht hebben. Eerst die snerpende pijn natuurlijk. En dan die koele hand van Jezus, die hem geneest. Die Malchus moet wel gedacht hebben, die Jezus, de Nazoreër, is een totaal ander iemand dan de hoge priester die ik dienen moet. En zo is het ook. En als u hier nou vanmorgen zit, of als jij hier nou vanmorgen zit met allemaal vragen, met een brok schuld, met een stuk verdriet, met pijn, met angst, met onzekerheid. Dan zeg ik u vanmorgen, midden in die 40 dagen van bezinning, denk er goed aan. Jezus heeft het niet bij woorden gelaten. Nee, hij strekt zijn hand uit en hij geneest. Hij kijkt u aan, hij kijkt u diep in de ogen. En dat wat zo klein en zo onbeduidend leek, daar verricht hij het wonder. Zoals hij dat oorlelletje van Malchus genas. Zo geneest hij ook uw hart. Ja, hij verandert niet. We zingen dat, God van trouw, maar Jezus is ook gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. En vanmorgen is hij hier. Hij is hier. Ik ben het niet, maar hij is hier. En hij spreekt tot de harten van jong en van oud. En hij zegt, ik wil dat je blij bent. En ik wil dat je vrij bent. Ik wil je genezen. Ik wil je verlossen. Ik wil je redden. En zoals hij dat oorlel van Malchus geneest, zo heelt hij ook uw hart. En zo zorgt hij ervoor dat Petrus niet gevangen wordt genomen. En dat Petrus niet terecht hoeft te staan. En zo zorgt hij ervoor dat Malchus niet verminkt door het leven gaat. En zo heeft hij ervoor gezorgd dat wie tot hem komt niet meer veroordeeld wordt. Ik weet niet of die 21 mensen in Egypte nog gratie zullen krijgen. Die 21 mensen die bij die voetbalrellen waren en opgehangen zullen worden. Ik dacht toen ik die beelden zag, wat zijn mensen spijkerhard. Maar ik dacht ook bij mezelf, en dat kon ook niet anders, want ik zat bij die computer en draaide zo naar de televisie om dat nieuws te zien. Ik dacht ook bij mezelf, jij kunt blij zijn. Want de straf is afgewend. Je bent voor eeuwig behouden. En Jezus gaat naar dat kruis. Met dat hoge priesterlijk gebed op zijn lippen. Vader, ik wil dat zij zullen zijn waar ik heen ga. Ziet u het? Je moet niet kijken naar de spectaculaire dingen. Je moet oog hebben voor het kleine. Want het is o zo belangrijk. Wie we ook zijn. En wat we ook zijn. Eén ding geldt voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Wij zijn kostbaar in zijn oog. En daarom gaan we nu danken. En daarom zingen we straks uit volle borst, tenminste, ik wel. Genade kocht mij vrij. Amen. Zullen wij samen danken? Heere Jezus, dank u wel dat u de straf die voor mij bestemd was, hebt afgewend door het op u te nemen. Dank u dat ik, hoe onbeduidend ook, een koningskind mag zijn. Met deze zusters en broeders, jong en oud. Met degene die thuis naar de boodschap zullen luisteren. We zijn koningskinderen die door de Vader bemind worden, omdat u het voor ons opnam. Dank u wel daarvoor. Nu moeten we toch wat door gaan geven aan de mensen om ons heen. Want dit is zo geweldig. Zo bijzonder. Verlost door het bloed van u. Heer, we gaan naar de Goede Vrijdag toe en naar het paasfeest toe. We denken in deze weken wat extra aan alles wat u deed. Niet dat dat nou zo goed is, want we zouden het best het hele jaar aan mogen denken. Maar we hebben nou eenmaal onze agenda's gemaakt. Het is goed om een poos stil te zijn en deze dingen te overdenken. Want onze blijdschap wordt alleen maar groter, omdat we zien hoe lief u ons hebt. Laat deze boodschap telkens maar weer klinken hier in de gemeente, Heer. En laat het doordringen tot honderden mensen hier in Den Helder en omgeving. En laat het zichtbaar zijn dat hier kinderen des konings samenkomen. Zegen de arbeid, Heer. Zegen de kerkenraad. Zegen de aanstaande ledenvergadering. Zegen al het werk wat gedaan wordt en zegen ieder die daarin iets meewerkt. Gebruik ons zo allemaal, Heer. En zo wachten we werkend op het moment dat de bazuin gaat schallen en dat u komt. En dan, Heer Jezus, dan wordt alles nieuw. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. 217 zingen wij. O, welk een wonderen verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. 217, als u kunt, gaat u maar staan. We zijn allemaal jong, nietwaar? Dat kunnen we best.